Je luistert naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Mijn naam is Margriet van der Zee en samen met Tim Rauwme neem ik je mee langs beleidsthema's zoals digitalisering, energietransitie en arbeidsmarkt. Dat doen we samen met experts van het Instituut Bestuurskunde. Wat zijn de interessante onderzoeken waar onze deskundigen zich mee bezighouden? En wat is de invloed van de verkiezingsuitslag op deze thema's?
In deze aflevering is Olaf van Vliet te gast. Hij is bijzonder hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief aan de afdeling Economie en aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden in Den Haag. Met hem gaan we het hebben over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Welkom Olaf.
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging.
De eerste gast daadwerkelijk in de studio in plaats van aan de lijn. Kun jij iets vertellen over jouw onderzoek naar arbeidsmarkt waarmee jij bezig bent?
Zeker. Ik kijk eigenlijk naar de effecten van ontwikkelingen als technologische vooruitgang, globalisering en migratie op de arbeidsmarkt. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld als gevolg van technologische verandering dat sommige banen verdwijnen in sommige sectoren, terwijl in andere sectoren juist er nieuwe banen bij komen. Nou, in de tweede plaats kijk ik dan vervolgens naar wat voor type beleid is er nodig om deze effecten te kunnen accommoderen. En is dit beleid ook effectief? Daar doen we dan ook onderzoek naar. En de derde vraag is dan eigenlijk van hoe komen we daar? Dus als we nou weten wat voor beleid we voor ogen hebben, wat voor type hervormingen zijn daar dan voor nodig en zijn die ook politiek haalbaar?
En wat doet bestuurskunde dan in zo'n dossier als de arbeidsmarkt?
Nou, hervormingen van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid zijn politiek zeer gevoelig. Dat komt doordat er verdelingseffecten zijn. Dus bijvoorbeeld als je de WW verandert of de ontslagbescherming verandert, dan gaan sommige mensen er op vooruit en andere mensen die gaan er op de korte termijn op achteruit. Nou, daardoor ligt het dus zeer gevoelig. En dat bleek bijvoorbeeld ook in de verkiezingen toen een partij voorstelde om de WW te verkorten. Omdat het zo gevoelig ligt, zijn die hervormingen van arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid ook zo complex. Nou, en dan kom je ook op het snijvlak van de economie en de bestuurskunde, dat noemen we de politieke economie, dat is mijn terrein. Neem bijvoorbeeld het advies van de commissie Borslap, de commissie regulering van werk. Daarbij was het advies om het hele stelsel, dus van arbeidsrecht, sociale zekerheid en de fiscaliteit, te gaan veranderen. En het nadrukkelijke advies was om dat alle drie te doen in plaats van er één maatregel uit te halen. Dat is een enorme hervormingsoperatie met een grote politieke en bestuurlijke component. Nou, dus dat is de bestuurskundige component van het onderzoek naar beleid op de arbeidsmarkt.
Je noemde net al even de verkiezingen. Actueel is natuurlijk zijn de beoogde hervormingen op de arbeidsmarkt. Daar moet in het komende kabinet, wat nu geformeerd wordt, moeten daar besluiten over worden genomen. Wat kun je eigenlijk zeggen over die plannen in verhouding tot de verkiezingsuitslag die we hebben gezien?
Ja, nou vorig jaar januari 2020, toen kwamen er een paar mooie en belangrijke rapporten uit over de arbeidsmarkt. Eén bijvoorbeeld van de WRR, maar misschien nog wel meer van belang het rapport van de commissie regulering van werk, ofwel de commissie Borslap. Dat ging eigenlijk over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, dat die te ver is doorgeschoten en dat de arbeidsmarkt toe is aan een grondige hervorming. Nou, nog geen 6 weken later, toen werd inderdaad pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die flexibele schil op de arbeidsmarkt daadwerkelijk is. Vervolgens had het kabinet zich natuurlijk zijn handen vol aan de crisis. En we kunnen wel verwachten dat als de crisis hopelijk het komend jaar ten einde zal lopen, hè, op zijn eind zal lopen, dat er dan ook meer aandacht zal komen voor het advies van de commissie Borslap. Nou, als we dan kijken naar wat de partijen hebben opgeschreven in hun verkiezingsprogramma's, dan kunnen we kijken wat we nou terugzien van het advies van de commissie Borslap in hun programma's. Dus neem bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek, dat is een belangrijk punt, hè. Dus die flexibele schil, die is zo groot in Nederland, Omdat die flink wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek. Mensen hebben een groot fiscaal voordeel wanneer zij opteren voor het zelfstandig ondernemerschap. Dus het advies wat van de commissie Borslap was om die zelfstandige aftrek te gaan afbouwen. Nou, als we nu kijken naar de uitslag van de verkiezingen, dan is het zeer waarschijnlijk dat de VVD en D66 in ieder geval in het kabinet zullen komen. Nou, en beide partijen laten die ZZP-aftrek in stand. Andere partijen, het CDA, is ook natuurlijk in beeld, die zegt het te gaan halveren in hun verkiezingsprogramma. Nou, een ander punt is bijvoorbeeld dat de VVD heeft beschreven in zijn verkiezingsprogramma om het ontslagrecht te gaan moderniseren. Nou, ook dat soort dingen kunnen we misschien weer terugzien straks in de plannen.
En zijn er nog andere zaken die we kunnen verwachten in de formatie?
Nou, wat misschien wel een belangrijk punt is, hè, waar je ook veel over hoort in relatie tot de arbeidsmarkt, is het minimumloon. Dus eigenlijk bijna alle partijen die hebben iets opgeschreven over een verhoging van het minimumloon. En dan is natuurlijk de vraag, ja, is dat nou vanuit de economie bezien, is dat nou verstandig beleid? Er is van alles over te zeggen. Het lijkt haast alsof het een soort geloof is geworden. Dat de ene helft van de wetenschap denkt dat het heel verstandig is. En de andere helft denkt, nou, daar moet je vooral van afblijven. In de klassieke economie is het verwachte effect dat wanneer je een minimumloon invoert, of tenminste wanneer je een minimumloon verhoogt, dat dan de werkgelegenheid kleiner zal gaan worden. In de werkelijkheid blijkt dat echter niet altijd het geval te zijn. Dat blijkt uit empirisch onderzoek. Maar dat onderzoek is eigenlijk vooral gebaseerd op andere landen. Er is nog niet één systematisch empirisch onderzoek geweest naar een verhoging van het minimumloon in Nederland. Dus voor Nederland kunnen we eigenlijk, ja, we weten het eigenlijk gewoon niet. Dus daarom is er ook een warm pleidooi van economen. Deze week nog door collega hoogleraar Daniel van Vuren uit Tilburg. Om daar meer onderzoek naar te gaan doen. En daar sluit ik me wel bij aan. Dus het zou echt verstandig zijn om bijvoorbeeld, hè, dus je ziet nu heel veel enthousiasme om het minimumloon te verhogen. Maar misschien is het wel verstandig omdat we simpelweg niet weten wat het effect ervan zal zijn. Om dat met kleine stapjes te gaan doen, als je het wilt. En dan eerst te gaan monitoren wat het effect daarvan is.
Waarom denk je dan dat het in al die verkiezingsprogramma's eigenlijk stond? Als je zegt er is geen empirisch bewijs voor. Maar je ziet het van links tot rechts in alle programma's voorkomen. Hoe verklaar je dat?
Ja, het idee daarvan zou kunnen zijn om de inkomensgelijkheid te verkleinen. Of bijvoorbeeld om de koopkracht van bepaalde groepen, de middengroepen en de groepen met lagere inkomens, om die te verhogen. Om de koopkracht te vergroten. We weten echter, ook uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat juist een verhoging van het minimumloon de inkomensongelijkheid vergroot. Want het vergroot namelijk de afstand tussen het inkomen van mensen met een baan en mensen zonder een baan. Dus het vergroot de koopkracht wel, maar het vergroot ook de inkomensongelijkheid.
Is er een reden waarom dat op de agenda zetten van het minimumloon gebeurt nu niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen? Is er een reden waarom dat nu is gebeurd?
Nou, nee, je ziet het inderdaad. Hè. Je zag het een paar jaar geleden al in Duitsland. Je zag het al in de verkiezingscampagne van Obama jaren geleden. Ook afgelopen verkiezingen in de VS stond het hoog op de agenda van Joe Biden. Die is er nu ook mee bezig in de VS. De vraag is of het voldoende steun krijgt in het congres. Maar er lijkt dus nu veel aandacht te zijn. Dat heeft alles te maken met die hele aandacht voor inkomensongelijkheid, hè, die al jaren geleden is losgebarsten rondom de publicatie van het boek van Thomas Piketty, bijvoorbeeld. Dus in die brede ontwikkeling moet je die aandacht voor het minimumloon zien.
In het nieuwste boek van het instituut GAK heb je recentelijk samen met Lars van Doorn, een alumnus van de Master Economics and Governance, een publicatie gedaan op basis van een nieuwe studie. Hieruit blijkt dat banen verdwijnen in het midden van de arbeidsmarkt. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van die studie?
En overigens, Lars van Doorn is nu ook vooral promovendus aan de afdeling economie. En wij werken samen aan onderzoek naar flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nou, in eerdere studies is al vaak laten zien dat ontwikkelingen als bijvoorbeeld technologische verandering, digitalisering, dat die met name banen doen verdwijnen in het midden van de arbeidsmarkt. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan administratief werk. Misschien kan ik een voorbeeld noemen. Als je denkt aan onze declaraties hier in de universiteit, dan vul je zelf van alles in. En heel veel stappen die vroeger gedaan werden door mensen, door boekhouders, die worden nu automatisch gedaan door ICT. Dat betekent dat die mensen die dat werk deden, die boekhouders, ja, dat die banen voor een flink deel zijn verdwenen. De vraag is dan, waar gaan die mensen straks een nieuwe baan vinden? Nou, voor de universiteit is het maar een klein deel van wat we doen, maar er zijn natuurlijk bedrijven als banken en financiële instellingen en verzekeringen, verzekeraars, voor wie dit de core business is. Dus je kunt je voorstellen dat in Nederland, maar wereldwijd, dit duizenden banen heeft doen laten verdwijnen. Nou, de grote vraag is, waar gaan die mensen nou een andere baan vinden? Gaan ze naar de onderkant van de arbeidsmarkt, dus naar meer dus banen voor lager opgeleide, of gaan ze naar banen voor hoger opgeleide? Nou, als we denken aan die boekhouder, dan zullen het natuurlijk een aantal mensen zijn die met hun kennis over de administratie en de boekhouding kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe software voor de automatisering van die boekhouding, voor die declaraties. Maar voor sommige mensen is dat niet weggelegd. En zij gaan dus naar de onderkant van de arbeidsmarkt, om het maar even zo te zeggen. Nou, dat hebben we laten zien in het onderzoek. Dat je dus inderdaad ziet dat steeds meer middelbaar opgeleiden, dat die een baan zoeken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, je ziet dus dan aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer druk ontstaan. Er komt meer concurrentie om die banen. En wat ons punt is dat niet alleen de lonen onder druk zet. Dat is natuurlijk dat is al een argument wat al langer bestond. Maar dat er nu ook wordt geconcurreerd op de vorm van werk. Dus op het soort van arbeidscontract. Namelijk dat deze druk leidt tot meer flexibilisering van arbeid. Van werk. Zodat dat ertoe bijdraagt dat we steeds meer flexcontracten zien. Oproepkrachten, ZZP'ers. Hè? En dat zien we bijvoorbeeld terug bij de pakketbezorgers. En ook andere platformbedrijven als noem maar op Uber, Deliveroo.
Die flexibilisering van de arbeidsmarkt is daarmee een minder positieve ontwikkeling. Hè? Wat jij nu beschrijft is een concurrentie waar we dan kiezen voor de weg van de minste weerstand. En dat is zoveel mogelijk flexibilisering. Hoe zie je dat ten opzichte van dan de toekomst? Hè? Wordt dat een groter issue? Of krijg je daarmee een soort tweedeling? Of misschien wel mensen die uitgesloten worden? Of wordt het concreter naar inderdaad een positievere ontwikkeling?
Zeer belangrijke vraag. Ik denk dat het wel goed is om te benadrukken dat voor heel veel mensen dat zelfstandig ondernemerschap ook een heel positieve kant kan bieden. Hè? We hebben het net over de pakketbezorgers, maar er zijn natuurlijk ook strategieconsultants die een paar ton per jaar verdienen. Voor hen is het een prachtige vorm om in te kunnen werken. En dat onderscheid, dat wordt niet altijd even helder gemaakt in de beleidsdiscussie over dit onderwerp. Maar inderdaad, er zijn veel rapporten, bijvoorbeeld de WRR, maar ook het SCP, die erop hebben gewezen dat deze mensen in een flexibele vorm van arbeid heel kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld nog in het rapport van de commissie Borslab. Nou ja, 6 weken later bleek hoe kwetsbaar die mensen zijn als er een grote klap plaatsvindt in de economie. Dat is ook de reden dat die arbeidsmarkt moet worden hervormd. Want inderdaad, omdat die mensen zo kwetsbaar zijn, dreigt bijvoorbeeld armoede. Hè? Het fenomeen de werkende armen, de working poor, zoals we dat kennen in de VS, waar mensen 2 of 3 banen combineren om te kunnen rondkomen. Nou, dat zien we nog niet echt terug in Nederland, maar volgens het SCP dreigt dat wel. En dat is een van de redenen waarom de commissie Borslap heeft gezegd, daar moeten we echt iets aan veranderen.
Wat wordt er nu gedaan met de bevindingen uit jullie studie?
Het is wij werken aan een wat groter project over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit is eigenlijk een eerste publicatie. En we gaan in volgende papers, ook waar we nu aan werken, gaan we een stapje dieper. Dus wij vermoeden dat die verschuivingen die we hebben laten zien, dus dat er steeds meer middelbaar opgeleide werk in laag opgeleide banen. We vermoeden dat die verschuiving is gerelateerd aan een toename van meer flexibel werk. In vervolgonderzoek waar we nu aan werken, gaan we proberen, of tenminste we gaan onderzoeken, we gaan empirisch onderzoek doen om te kijken of dat verband er ook daadwerkelijk is.
We hebben het er net al even kort over gehad, over de coronacrisis. Veel van die veranderingen die minister Koolmees wilde doorvoeren zijn niet van de grond gekomen. Welke invloed heeft die coronacrisis nou op de arbeidsmarkt?
Ja, die is ontzettend groot. Dus als we kijken naar... En tegelijkertijd valt het ook mee. Dus als we kijken naar de arbeidsmarkt vlak voor de coronacrisis... Toen stond ik hier in dit gebouw op de Wijnhaven. Stond ik in de week voor de lockdown stond ik in een hoorcollege sociaal-economisch beleid. De meest recente cijfers die net die dag waren gepubliceerd door het CBS over de werkloosheid te vertellen. En toen hadden we een historisch lage werkloosheid van 2,9%. Echt ja, historisch laag. Nou, en een paar dagen later ging de arbeidsmarkt op slot. Nog steeds is die werkloosheid betrekkelijk laag. Hè? Wanneer je het vergelijkt met eerdere jaren, maar ook met landen om ons heen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de sociaal-economische steunpakketten van het kabinet. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er straks als de coronacrisis voorbij is? De steunpakketten worden afgebouwd. Wat gaan we dan zien? Hebben wij met z'n allen als consumenten, als burgers, nog evenveel vertrouwen in de economie als voor de coronacrisis? Vallen er bedrijven om? Wat gebeurt er met de werkloosheid? Dat is de eerste vraag.
Zou je een voorspelling kunnen doen, willen doen?
Nou, dat is ingewikkeld. Dat is altijd ingewikkeld en nu misschien nog wel iets meer. Ook als je kijkt naar de voorspellingen van verleden jaar zomer rondom Prinsjesdag. Toen waren die vrij somber, vrij negatief. En als we kijken wat er nu is uitgekomen, dan valt het eigenlijk mee. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de werkloosheid en de groei van de economie, dan valt het mee ten opzichte van wat het Centraal Planbureau, maar ook het Wereldbank, het IMF, de OECD, wat ze toen hadden voorspeld. Dat is positief. Nou, het tweede punt van het antwoord is dat het steeds afhankelijk is van hoe lang de crisis nog zal voortduren. Is dat nog een kwestie van tot aan de zomer of zitten we in november nog steeds in deze situatie? Dan hangt het echt af van hoeveel vertrouwen we als consumenten nog hebben in de economie. Wat echt heeft meegeholpen is de huizenmarkt. Hè? Die gaat nog steeds heel goed. Dus als je kijkt op basis van de huizenmarkt zou je kunnen zeggen, is er blijkbaar nog veel vertrouwen. Is niet helemaal een fair antwoord, want er is gewoon enorm veel krapte op de woningmarkt. Dus, maar vooralsnog, als je kijkt naar de werkloosheid, valt het alleszins mee. Maar de grote vraag is echt, wat gebeurt er nou straks met sectoren als de horeca, als die weer open gaan? Hoeveel kunnen er overleven op basis van de steunpakketten? En ook, hoe worden die pakketten straks afgebouwd? Hoe snel gaat dat? En dan is natuurlijk de grote vraag, wat ga je doen in de overgangsfase? Dus je hebt natuurlijk een overgangsfase waarin je weer een beetje open mag. Nou, dan heb je dus een beetje omzet en je hebt de behoefte aan een beetje steun. Dat wordt ingewikkeld, dat zien we nu ook in de media. De bedrijven die wel iets hebben verdiend, maar lang niet genoeg wat ze nodig hebben, dus ook een beetje steun krijgen. Nou, de afgelopen dagen nog zien we dat in de media, dat voor veel bedrijven, maar ook voor het kabinet, heel ingewikkeld is om te berekenen hoeveel steun kun je dan krijgen. Nou, dat gaan we straks ook zien, zou mijn verwachting zijn. Nou, en dan moet dus blijken hoeveel bedrijven het overleven en wat dat dus doet met de werkloosheid.
Wat gaat er volgens jou nu als eerste aangepakt worden op die arbeidsmarkt?
Ik denk dat het kabinet in eerste instantie nog zijn handen vol zal hebben aan het managen van de crisis. Dus de coronamaatregelen, de zorg en de sociaal-economische steunpakketten. Vervolgens wat ik net zei, dus het zal moeten blijken hoe we met de arbeidsmarkt en de economie uit de crisis komen. En hopelijk is dat zo snel mogelijk, maar het moet allemaal blijken. En dan is het echt zaak dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk werk gaat maken met het uitwerken van het advies van de commissie Borslap. Toen die commissie met dit advies kwam, toen hadden ze al de boodschap van ja, dit wordt waarschijnlijk iets voor het volgende kabinet. Maar Wouter Koolmees zou er al wel in het laatste jaar al aan gaan werken qua voorbereiding. Nou, dat heeft allemaal wat minder prioriteit gekregen door de crisis. Maar het is wel zaak, denk ik, om daar nu straks heel snel mee aan de slag te gaan.
Is er ook een herijking nodig van dat rapport van de commissie Borslap?
Ja, ik denk nee. Dus ik denk dat mee zou vallen. Dus als je kijkt naar alle instituties, hè, dus ontslagrecht, zelfstandige aftrek, sociale zekerheid, verzekeringen, noem maar op. Die zijn er nog. Die zijn eigenlijk nog hetzelfde als voor de crisis. Dus wat misschien wel een herijking nodig heeft, is het aantal ZZP'ers. Hè, bijvoorbeeld of de omvang van de flexibele schil, hoe die zich heeft ontwikkeld. Maar ik denk dat nog steeds dat die omvang zodanig zal zijn dat die nog steeds voldoende aanleiding zou kunnen geven om door te gaan met het advies. Bovendien heeft de crisis nog extra laten zien hoe kwetsbaar de groep is. Dus hoe urgent dit punt ook is.
Dankjewel, Olaf van Vliet, bijzonder hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief, voor je deelname aan deze podcast.
Hartelijk dank.
Je luisterde naar FGGA Kennis en Verdieping, een podcast van de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, gemaakt door Tim Raume en Margriet van der Zee. De productie werd gedaan door Evelien van Boksel, Hanna Buinsters en Judith van Doorn. Eindmontage, Tim Raume. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Mail ons dan op communicatie@fgga.leidenunif.nl.